Dit is een podcast van de Orkaan.
...1980, het kroningsjaar met de kraakrellen in Amsterdam en Joop Zoetemelk die de Tour de France wint. In de Zaanstreek zijn de leden van de X bezig met hun eerste album. Disturbing Domestic Peace zal uitgroeien tot dé plaat die de nederpunk internationaal op de kaart zet. Het is ook het begin van de nu al 45 jaar durende muzikale loopbaan van Teddy Hessels en Jos Klei. Disturbing Domestic Peace verschijnt in de herfst van 1980, maar Teddy en Jos zijn dan al druk bezig met hun band. Bijvoorbeeld met het bedenken van een naam, The X.
Dat was de kortste naam die Jos kon verzinnen.
Dus, wat een hele lange lijst.
Dan konden we makkelijk op de muur spuiten.
En, maar ook, ze zetten steeds een kruisje door, van die wordt het niet. En toen dacht ik, oh ja, een kruisje, X. En een, oh ja, dat is lekker. Het is ook een beetje, kijk, als je zegt, we noemen ons de Dead Kennedys. Dat is zo'n specifieke naam. Nou, op een gegeven moment gaat je dat een beetje vervelen, vind ik. Maar de ex was zo onbestemd, maar je kan er wel alle kanten mee op.
Ja, en toen dacht ik, hele goede naam.
Dat is perfect. En het was lekker kort inderdaad. We konden... Daar werden we heel beroemd door in Utrecht in Amsterdam. Ja.
Hoe kwamen jullie aan die muziek? Want ik bedoel, we hadden toen nog Hilversum 3. Daar werd het niet op gedraaid, volgens mij.
Nee. Nee, het was meer dat we dat live zagen, gewoon, toch?
Ja, we gingen in bed kwamen. Die eerste jaren, toen we nog niet bestonden. Teddy had een autootje. En dan gingen we 5 dagen weg. En dan 1 dag om te reizen naar Londen. 3 dagen zoveel mogelijk bands kijken. En dan weer een dag terug reizen. En dan zat je in een soort een pensionnetje. Voor 3 pond of zo.
Ja, en dat kon toen nog.
Dat kon nog. Echt midden in de stad, hè. En dan zoveel mogelijk concerten kijken. En dan platenwinkeltjes kijken of ze daar punkplaatjes hadden.
Ja.
Meestal uitverkoopplaatjes. Want het verkocht toch nooit. De meeste verkochten niet. Maar dan kwam je de meest gekke platen tegen.
Ja. Nou ja, rond 1980 had je natuurlijk heel veel kraakpanden in Amsterdam en andere steden. En daar kwamen ook ontsproot heel veel bandjes ook gewoon. Dus dat is ook wel... super inspirerend gewoon.
Hoe gingen jullie beslissen wie wat speelde?
Dat is een geheim, hè?
Nou ja, Jos schreef teksten, dus die werden zanger.
Ja, zo simpel. We hadden het verhaal iets anders gemaakt, maar het kwam op neer. Dat we loodjes hadden getrokken. Maar het kwam natuurlijk op neer. We konden daar gewoon allemaal niet spelen. Dus dan kozen we maar wat.
Ja, en René had al een basgitaar voor mij. En
ja, die vond het leuk.
Geurt wilde drummen en... Ik wilde eigenlijk helemaal geen gitaar spelen, maar ja, ik had geen keus. Ja. Nou ja, en toen dat eerste optreden, dat is natuurlijk een grappig verhaal natuurlijk. Dat we in Paradise komt er iemand naar, want we gingen toen de ex toen spuiten in Amsterdam. En
ja, dat was heel populair.
Heel veel mensen dachten dat we al een band waren, maar komt er een jongen naar me toe en ik doe een festival in Castricum. Komen jullie spelen? Ja, is goed. Jongens, we moeten oefenen want, en de gitaren komen, want we hebben een optreden. Dus wij hadden toch al een optreden voordat we ooit gespeeld hadden. Dat was wel leuk.
Ja. En dan moest Terry nog 2 maanden, 3 maanden wachten op zijn gitaar.
Ja.
Want die was linkshandig. En die moest uit Engeland-Amerika komen.
Ja, lekker stom.
Zo.
Ik dacht, nou ja, als ik nou toch ga spelen, dan koop ik gelijk een goeie. Ja, ik had niet graag dat het 3 maanden zou duren, maar goed. Toen was hij eindelijk aangekomen in die concerto, bij Concerto en die zegt... Meneer Hessels, uw gitaar is gearriveerd. Kunt u hier even zitten en even spelen, omdat het zo lang duurde? Ik zeg, nee, dat doe ik thuis wel hoor. Ik had nog nooit de gitaar aangeraakt. Zo begon het.
Maar dan blijk je wel een snelle leerling. Want zeker op Disturbing Domestic Peace, klinkt best wel heel volachtig, zeg maar.
Ja, ik weet het eigenlijk niet hoe dat ging. Dat ging een beetje vanzelf.
We wilden eigenlijk snelle punk spelen, maar dat konden we niet.
Nee, dat is ook grappig.
En toen werd een soort houterige manier, maar we vonden ook een band zoals Gang of Four, vonden we heel goed. En die gitarist, dat is een mooie krassende gitaar zo.
Ja.
En dat sprak ons wel aan. Maar, en onze muziek werd ook een beetje ja, niet echt soepel, maar het had wel iets eigens op de een of andere manier. En we vonden het eigenlijk wel leuk dat het net even iets anders klonk.
Ja, want die oude oefenbandjes zijn echt ook heel grappig hoor. En Jos zegt dan, wat doet er hiervoor? En dan plink, ploink, knerp, blik, plok, plok.
Totaal niet hetzelfde.
Dat is echt enorm grappig.
Vandaag Castricum, morgen de wereld. Na dat festival in Castricum maakte ex snel naam. Zo zijn ze te horen op een singeltje dat wordt uitgebracht bij het Rotterdamse blad De Raket. En er staat een track van de ex op een verzamel-EP van Utrechtse bands.
Ja, en dan komt toch het idee voor een plaat. Hoe kwam dat tot stand?
Nou ja, ook omdat we Dolph dan leerden kennen. Dus had je ook wel gelijk weer een... Ja, die had een studio. Dus dat dacht, zo makkelijk was dat eigenlijk ook weer... En dan, nou ja, wij hebben 10 nummers en we gaan de studio.
Nou ja, we hadden eerst die single gemaakt.
Ja.
En dacht, nou, dat is leuk. En we hadden 500 laten persen. En die waren meteen op eigenlijk.
Ja.
Want er waren niet zoveel singles nog op dat moment. Dus die hadden we gemaakt. Nou ja, dan kunnen we nu een LP maken.
Ja.
En dan hadden we, ja, we hadden 10 nummers.
En even voor de goede orde, Dolph, dat is Dolph Plantijd.
Ja.
Ja.
Ja. Okay. Van de koeien verhuren.
Oh. Ja.
Ja, we hebben het net eigenlijk al gehad, want dan ga je een plaat maken, maar jullie hadden, hoefde niet alleen een plaat te zijn, begrijp ik. Er zat van alles bij, zeg maar.
Ja, dat vonden we leuk. Ik dacht, de plaat is leuk, maar de hoesen zijn zo groot, dus er kunnen ook tekstboekjes of een poster of iets anders waar je een grapje mee kan uithalen en dan... wat erin kan, dat stoppen.
Ja, en de teksten illustreren en zo. Ja. Dat is ook dat is wel gewoon... Ja, dat hoorde er helemaal bij voor ons.
Ja, want er zat bij de plaat waar we het nu over hebben, er zat ook een dingetje met maak je eigen platenlabel.
Ja, ja, ja.
Ja, we hadden...
En maak je eigen picture disc. Lekker. Ik bedoel, we hadden ook altijd wel humor hoor. Het leek altijd heel serieus, maar we waren ook altijd wel een beetje keterig hoor. Het is toch echt...
Ja, dat gewoon het formaat disc van een single en dan kan je die gewoon op een plaat plakken. Dan kan je inkleuren.
In mijn tekstboekje.
Laat worden toch niet gedraaid?
Nee, precies.
Oh, hier zo hebben we de liveskuiven opgenomen.
Ja, want daar moeten we het ook even over hebben. Want daar komt Drieluik dan weer in de picture.
Ja, weet je, rond die tijd dat we hadden opgenomen. Maar onze nummers waren een beetje kort. Dus eigenlijk was die... te kort voor een LP, dus daarom werd hij op 45 toeren. Maar toen hadden we in eind augustus van 1980 hadden we een optreden met de Workmates in Drieluik en Wim had het opgenomen en we hadden teruggeluisterd. Het was eigenlijk best goed, dus dacht, nou, dan doen we er een single bij. Dus dan had je een plaat, een LP en een single en dat moest dan goedkoop voor een tientje.
Dat ging makkelijk.
Destijds ging dat makkelijk.
Tekenend voor 1980 is de foto op de hoes. Teddy en Jos leggen uit waarom ze voor die foto hebben gekozen en waar ze hem hebben gevonden.
Nee, die stond in de krant. En wij dachten huisvredebruik. Ja. Die mensen werden ontruimd vanwege huisvredebruik. Maar het is nogal wat. Ze wonen daar gewoon. En dan komt er zo'n gast in een leren pak... en een helm op en die komt met een bijl je voordeur inrammen. Nou, als dat geen huisvredebreuk
ja,
is.
Precies. Goeie hoes.
Dus we dachten, oké, dan dat moet de hoes gewoon worden.
Het is ook grappig dat mijn vader al tekeningen heeft gemaakt in het boekie. Want die maakt al politieke tekeningen. Dat past op een of andere manier ook heel mooi bij het boekie. Zo goed, iedereen deed een beetje mee. Zo ging dat gewoon.
Over die nummers gaan hebben. In een van die nummers zeggen jullie ook van ja, regels en die worden in stand gehouden door de right wing idiots. Ik bedoel, van dat zou nu geschreven kunnen worden.
Ja.
Er is niet zoveel veranderd, hè? Eigenlijk.
Nee, het komt weer een beetje terug op sommige gebieden, gewoon, vreemd genoeg. Nee, af en toe zijn de teksten weer helemaal actueel, helaas.
Misschien moet hem weer uitgeven.
Ja, dat is... Nee, maar toen hij uitkwam, toen verkocht het ook als een wilde gewoon. En we moesten echt op een gegeven moment wel om de twee weken naar de perserij. En we dachten, jezus, wat een werk zo'n plaat uitbrengen. Dat was heel grappig.
Dat, was ook, dat hadden we niet gepland, maar het was wel... Hij kwam in oktober uit en toen werd hij een beetje bekend zo. En toen in november moesten we echt... Ja. Elke week moesten we weer 1000 platen halen in België. Fucking hell.
Ongelooflijk.
Maar dat was Sinterklaastijd natuurlijk. We kennen één journalist die had er 8 gekocht om als cadeautje te geven op Sinterklaas.
Ja, maar dat is natuurlijk ook een ding. Want nu heb je eigenlijk voor... Je zet het gewoon op Spotify en dan ben je klaar. Dat is saai. Maar jullie moesten ook echt overal heen, denk ik, om nog een beetje... Airplay was er volgens mij helemaal niet. Misschien de VPRO.
De VPRO was wel leuk, maar we kregen geen Airplay. Nee. Ik denk niet dat...
Niet veel, ja. Meer op de BBC nog dan in Nederland, haast. En in Amerika had je wel van die piratenzender... Een beetje, maar dat was niet de hoofd.
Maar het is wel... Kijk, we hadden wel een distributie destijds, enigszins. Dus hij kwam wel in winkels. Maar ja, terugkijkend was de marge die op onze platen zat voor die winkels veel te laag natuurlijk. Maar dan verkoop je hem niet, dachten we dan. We verkopen hem zelf wel. Het ging als een tierenlier. Ik weet ook niet precies hoe dat...
Het liep een speer. Ja. Maar ja, dat was met die optreden. Als je ziet wat een lijst optredens in 1980, zonder enig management, gewoon zelf gedaan. En het, is toch, het ging ongelooflijk. En dat is nog dat stopt ook nooit meer. Dat is krankzinnig.
Nou, ik denk ook dat het kwam omdat je had nog hartstikke veel plekken om te spelen. Ieder gat had een podium.
Ja.
En je had natuurlijk veel... speelplek in kraakpanden op feesten, manifestaties. En er was inderdaad een bloeiende cultuur van concertzaaltjes, jongerencentra.
Yeah.
Waar alles kon maar spelen. Ook onbekende bands uit het buitenland. Er waren heel gedreven muziekprogrammeurs. Goeie band gehoord, nou die boeken we. En als die dan die ene keer de volgende dag niet genoeg publiek is, maar het is wel goed, dan gaat het word of mouth, mond op mond. En dan komt de volgende keer dat ze komen, is het wel vol. Dus ze konden een beetje risico nemen.
En wij waren ook heel relaxed daaronder. Want wij gingen niet optreden om beroemd te worden of meer of groter. We keken het gewoon per keer aan. En het ging meer om de sociale contacten en de soort actie. Dan om nou beroemd te worden. Dat interesseerde ons helemaal niet. Dus dat was ook heel relaxed voor zalen. En we namen het altijd zoals het was. Gewoon, dat is gewoon onze mentaliteit. Dus. Take your eyes to spikers, you can get a job. Find aggressive neighbors, we'll get along. Join a peaceful army and we'll teach you how to kill. Do your fucking duty and we'll get you such a thrill. Wat het met die plaat was, wat ook al niet echt handig was, money-wise. We hadden 4 keer bijgeperst. En toen hadden we nog 4500 gemaakt.
Yeah.
En toen dacht ik, we stoppen ermee. Dat wordt knettergek van al het inhoezen en die bijlagen, stencil en zo. Dus klaar. Toen gingen we een beetje zo richting de tweede LP. We dachten, dan wordt wel weer tijd voor een tweede LP. Dus toen vroegen we aan de distributeur, hoeveel moeten we er persen? Toen zei die distributeur... 10.000. Gezien het feit hoe snel dat verkoopt. Wij dachten, 10.000, dan moeten we allemaal ophoesten. We doen er eerst wel 3.000 en dan een paar weken later 2.000. En dat verkocht voor geen meter. Nee, ja. We hebben 20 jaar nog met de histories, what's happening platen onder het bed gestaan.
Maar dat was ook leuk hoor, dat je dat niet wist gewoon. Want de tumult die werd nog minder en dan plotseling werd het weer meer.
Dat was zoals het was. Leidde zijn eigen leven. Wat ik op zich wel geniaal vind. Geen promotie of geen commerciële.
En ook dan denk je, nou is het wel genoeg geweest. Dan gaan we een nieuwe plaat maken. En dan dacht je echt niet bij van, die plaat moet beschikbaar blijven. Op is op of zo op een gegeven moment. Ik ga toch niet 3 jaar later nog een oude plaat meeleuren.
En nu doen we 30 jaar later.
Hebben jullie nu nog... kunnen jullie een beetje meeliften op de nieuwe vinyl rage?
Nou ja, ik denk het wel een beetje. En het is ook wel leuk om na al die tijd te laten zien hoe dat ging. Het heeft nu een soort ander perspectief natuurlijk in de geschiedenis van de muziek en van ons.
En ook door de jaren heen zijn er heel veel jongere fans dan de eerste fans.
Ja.
Die hebben helemaal geen vinyl meegemaakt, maar die houden wel van vinyl. En opeens kunnen ze die
oude dingen
weer op vinyl krijgen met de oorspronkelijke bijlages.
En goedkoop.
Want in die cd-dosis daar ben je het een beetje kwijt.
Ja.
Dus dat was altijd jammer.
En het artwork is ook mooi.
En het is nu een specifieker publiek natuurlijk voor vinyl. Niet iedereen wil nog een piqueur. Maar ja, we zijn nu bezig om die hele serie opnieuw op vinyl te doen. En dat gaat best goed.
En jullie zijn ook weer aan het spelen, zeg maar.
Ja, we hebben een nieuwe set. 1 maart is het optreden. Eerste optreden. Met allemaal nieuwe nummers. Doodeng.
In de Zaanstreek?
Nee. Nog niet. Nee, maar dat komt wel.
En komt dat omdat er... Drieluik kwam al even te sprake. Dat is natuurlijk al ver verleden tijd. Het laatste wat we in Zaandam hadden was de Fluxus.
Ja.
En de Kade. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Hoe zien jullie de aanwas van nieuw talent bijvoorbeeld? En de mogelijkheden om te spelen hier?
Nee, het is een ramp gewoon sinds die jongerencentra weg zijn.
Ja.
Dat was echt zo essentieel. Over heel Nederland... Ja. Had je er gewoon, elke stad of kleine stad had een jongerencentrum.
En nou heeft elke stad een probleem, omdat er geen leuke zaaltjes, niet genoeg leuke zaaltjes zijn. Ja, ze hebben wel een grote zaal, maar ja, een gemiddelde band die wil groeien, die moet niet in een zaal van 600 staan, maar die moet in een zaal van 200 maximaal. Want als er dan 50 man komt, is het gezellig en vol, niet in een zaal van 600. Dat was een probleem van de Kade. Dat moest opeens 3 keer zo groot als Drieluik. En dan moet je heel anders programmeren.
Nou, en Drieluik had ook al die cursussen erbij en films. Ja. En gewoon een heel sociaal centrum. En dat is ook muziek gewoon in essentie. Ja. En ook voor ons was het heel belangrijk gewoon. En dat mis je wel een beetje.
Dat is er niet meer zo. Maar ja. ik volg nog minder de Zaanstreek dan, want ik kan niet meer wonen. Maar. Er is weinig.
Nee, maar de Zaanstreek is heel weinig.
En het Zaanse publiek is al niet zo makkelijk binnen te slepen, zeg maar. Maar als er dan ook nog geen plekken zijn, dan houdt het snel op natuurlijk.
Je hebt ook helemaal geen jazzclub in de Zaanstreek. Mm-hmm. Het is heel minimaal. Ja.
Volgens mij schreeuwden we in 1981 al dat punk dead is. Hoe kijken jullie er nu tegenaan? Staat er een nieuwe
act
op?
Ja, vast wel. Maar ik zit al niet meer in de act, zeg maar. Maar voor mij is de act altijd... Het idee is punk. Van alles is mogelijk. Dat betekent ook dat je helemaal niet punk rock hoeft te spelen. Je kan elke muziek spelen met hetzelfde intentie.
En om het punk te doen, klinkt zo oudbollig. Ik bedoel...
Dan denk je aan punk, een aan en zo. Dat is het laatste dat we ooit gehad hebben.
Dus, in het begin was het een soort explosie van creativiteit en onafhankelijkheid. Ja. Maar nu, sindsdien zijn al die bandjes een beetje...
En het spat alle kanten op.
Ja.
En
als muziekstijl is het natuurlijk niet interessant, wat Jos zegt. Weet je dat? Dus nu vind ik dat maar relatief.
Maar zien jullie die do-it-yourself mentaliteit en ook wel sociale betrokkenheid en gewoon... Ook wel gewoon de lol van het spelen. Zien jullie dat wat terug bij de Nederlandse bands momenteel?
Nou ja, bij Nederlandse bands weet ik het niet zo, maar...
In zijn algemeenheid wel, dat je...
Ja.
Wat er veranderd is natuurlijk, dat je... Oké, ook door de elektronische muziek en dat je zelf dingen kan opnemen, dat je niet naar een dure studio hier hoeft. Het is wel dichterbij dat je gewoon... Je gaat gewoon aan de slag. Dus het maakt niet uit zozeer wat voor muziek, maar... Iedereen kan een plaat opnemen, bij wijze van spreken, of een muziekjes in elkaar zetten en dan kwak je het op het internet. En dan, dat is dan een stap, maar dat is wel weer een richting dat je iets creatiefs kan doen samen. En dan...
Maar sociaal is het niet echt lekker.
Nee,
dat is wel een beetje verloren.
Ja, je hebt zaaltjes nodig.
En dan,
Je moet contact hebben met mensen, levende mensen.
Ja.
Teddy treedt dus weer op met de ex, maar wat doet Jos?
Ik was eigenlijk eind 2008, zat ik voor mezelf een beetje op een dood spoor. Ik was niet helemaal happy meer en ik dacht, oké, misschien is het wel op. Maar via via kwam ik toch weer terug in de muziek, maar dan, ik werd dan gevraagd door eigenlijk fans van de ex.
Die hoorden, wel leuk. Ja.
En die dachten, oh, maar die stem, die past bij onze muziek. Daar willen we iets mee doen. Dus dan nodigden ze me uit voor een project. En soms werd het een band en soms was het gewoon eenmalig of alleen één nummer voor een plaat. En terwijl ik met de ex nooit iets buiten de ex deed, want dat kon ik niet. Dat is een belemmering voor mezelf. Ik belemmerde mezelf daarin. Maar daarna deed ik niet anders en ik vond het onwijs leuk.
Ja, grappig.
Veel Franse bands. Want de ex was heel populair in de Franse underground. Dus ja. Van alle projecten denk ik 80% Franse bands.
Ja, grappig.
En alle windstreken. En, dus ik de helft van de tijd speel ik met Franse bands, nog steeds. En dan vallen wel weer bands weg, want dan komt er weer iets nieuws bij. Maar ik voel me nog steeds heel erg verbonden met de ex, omdat het, nou ja, het werkt nog steeds op dezelfde manier. En ik voel me nog steeds ex-lid, zeg maar. Dus.
De ex bestaat dus al 45 jaar en de band heeft zich in de loop der jaren onderscheiden door een eigen koers die verrassende albums en geweldige projecten heeft opgeleverd. In 1991 krijgt de ex voor een bijdrage aan de Nederlandse popmuziek de BV Popprijs.
En tot zover de podcast van De Orkaan. Meer nieuws vind je op onze website.
In één keer goed.